Welkom bij de podcast van City Life Church Breda. Dit is de opname van zondag 8 juli 2018. Robert van den Berg spreekt over het thema Rooted en dit is het tweede deel. Wil je meer informatie? Kijk op www.clcbreda.nl.
Deel 2 van de prekenserie Rooted. Er komen nog wat delen voor de vakantie, na de vakantie. Omdat we zeiden tegen elkaar, ook als CLC Nederland, weet je, het is goed om ons eens te gaan te verdiepen in wat betekent nou om geworteld te zijn. Geworteld te zijn in zijn liefde, geworteld te zijn in de liefde, in feite geworteld te zijn in zijn woorden, in hem. Want we weten, daar hebben we vorige keer ook over gesproken in deel 1, toen hadden we het over hoe dieper je wortels groeien, hoe hoger de boom kan worden. Grow deep, live tall. Dat was de ondertitel van vorige week. En ik geloof ook, hè, als je kijkt naar grote wolkenkrabbers, weet je, je hebt echt wel een fundament liggen. En zo ook, een grote stevige bomen, als je gaat kijken naar de wortels. Nou, we hebben dat afgelopen weken in de Baronielaan kunnen ontdekken, toen al die bomen eruit gehaald zijn, dat ze nog steeds met wortels bezig zijn. Wortels zijn net zo groot als die boom, datgene wat wij vaak zien. Maar weet je, we hebben het vorige keer er ook over gehad, wij zijn soms wat gefixeerd op vruchten. Wij willen heel graag vruchten zien. Toen liet ik jullie dit plaatje ook nog zien, van dat wij door vruchten kijken en soms ook laten verblinden. Want het is toch wel gaaf, al die mooie vrucht van de geest, hè, die we tegenkomen, die we zien bij elkaar en waarvan we zeggen van, oh, dat zou ik ook wel willen. Maar daar kom ik later nog op terug. Want we weten, we zien vaak de boom. Maar uiteindelijk gaat het om de wortels. Rooted, geworteld zijn. En dus jouw wortels als fundament van jouw leven. En daarom kunnen we zeggen van, joh, je moet meer groeien daarin en meer dit en meer dat. Maar uiteindelijk gaat het erom van in hoeverre strek ik mijn wortels ook uit. Want vrucht is geen doel op zich. Heeft er trouwens afgelopen 2 weken nog iemand wat geplant? In de tuin of in een potje of iets dergelijks? Nee, dat is leuk, ook voor gezinnen. Hè, met kinderen, als je in een glazen pot zaadje, een pitje stopt, dan kun je heel die ontwikkeling zien. Hè, dan kun je die wortelgroei zien. Dat is vaak heel leuk. Nou, je gaat de vakantieperiode in, dus mocht je niet weten wat te doen met kids. En het is slecht weer, gewoon een plantje planten. Hey, dit deel heeft als titel werken aan de wortels. In God. En want als er geen fundament is, wat ik net al zei, dan kan er niets komen. Laat staan dat je iets zou kunnen dragen. En ik wil met jullie lezen Psalm 1, vers 3. Want David, die zegt hier iets over ons leven met God. Daar staat: want hij, of zij, is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt, gelukt. In de NBV-vertaling staat, al wat hij doet, komt tot bloei. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Het zijn 2 belangrijke woorden. Namelijk het woord water staat daar. En dat woord water, daar wordt in de Bijbel wordt dat vaak gebruikt voor de Heilige Geest. Voor woorden van God. En er staat ook stromend. Het is daar niet een stilstaand stinkend beekje. Er staat stromend water. En dat water dat blijft ook maar stromen. Onaflaatbaar. Continu. God blijft ook ons dingen zenden. Dingen geven. Maar de vraag is in hoeverre pikken wij zaken op. In hoeverre zijn onze wortels ook zo diep al verspreid ook in de grond, dat we ook in staat zijn om dat water ook op te nemen. Nou, Jezus spreekt over het levend water in de Bijbel als zijnde van, je zult dan nooit tekort komen als je daarvan drinkt. Nog een andere die me opvalt is, die vrucht geeft op zijn tijd. Nou, ik weet, in de winter hebben de meeste planten dragen geen vrucht. Er zijn er een paar bij, maar de meeste dragen geen vrucht in de winter. En zo is het ook met ons. Weet je, God is een God van seizoenen. Kunnen we ook lezen in Genesis. Hij heeft de seizoenen ook geschapen. Maar zo ook wij, onze levens kennen ook seizoenen. Wij hebben ook soms een winterperiode waar we in zitten. Of een lenteperiode waarin dingen gaan ontkiemen. Waarin we die bloesem zien. En tot vrucht dragen mogen komen. He, dus zo logisch dat in de natuur is, zo logisch is dat ook in het leven met God. Dus besef dat er seizoenen zijn. En weet je, als je afvraagt wat is nou het juiste seizoen, dan moet je maar bedenken, dat heeft niks met tijd te maken. Het juiste seizoen is het seizoen waarin jij vrucht draagt. Dat is het juiste seizoen. En wie bepaalt dat? Bepaal jij dat? Bepaal ik dat? Bepalen wij dat? Nee, dat bepaalt God. Want in al zijn wijsheid weet hij in welk seizoen de fase is in jouw leven waarin jij tot vrucht komen kan. Want we hebben vorige keer ook al gezegd, we willen onze boom niet volhangen met mooie oranje plastic sinaasappelen. Wij willen dat het echte sappige vruchten worden. Maar die zijn er niet van dag 1 op 2. Daar is een proces, daar is een fase voor nodig. En dat is een fase, weet je, waarin we groeien, waarin we bloeien, maar waarin we ook zullen moeten snoeien. He, om dan ook weer vrucht te dragen en dan weer verder te groeien en te bloeien en dergelijke. Nou, weer even terug naar de basis van hoe kom je nou überhaupt, want we kunnen wel over wortels hebben, maar er zit nog iets voor. Dat is natuurlijk, voordat de wortels ontstaan, wordt er eerst zaad geplant. En dan wil ik met jullie de overbekende gelijkenis gaan lezen. En die staat in Lucas 8, vers 5 tot 8. Je kunt hem ook in Matthäus 13, kun je hem nalezen. De gelijkenis van de zaaier. Een zaaier ging zaaien. Een deel van het zaad viel langs de weg. Daar werd het vertrapt en de vogels aten het op. Een ander deel viel op rotsgrond. En toen het opkwam, verdroogde het doordat er geen vocht in de grond zat. Een ander deel viel tussen de distels. En de distels kwamen tegelijk met het zaad op en verstikten het. Een ander deel viel in goede grond. Toen dat opgekomen was, leverde het een oogst op die 100 keer zo groot was als wat er was gezaaid. En in de NBG-vertaling staat er, bracht het 100-voudig vrucht voort. En dan staat daar, als laatste riep Jezus, wie oren heeft, die horen. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. En dat is een zinnetje, daar las ik dan altijd overheen. De gelijkenis van de zaaier, en dan eindigde dat met wie oren heeft, die horen. Dan dacht ik van ja, oké. Maar dat ligt een connectie, een hele duidelijke connectie met de gelijkenis van de zaaier. En weet je, het luisteren, dat is verdraaide lastig. Ik zit in een business, elke dag gaat het daar over communicatie en leiderschap, management, coaching, noem maar op. Maar het is lastig. Gesprekken voeren, ik weet niet of jullie dat ervaren, maar luisteren. Je bent in gesprek met de ander, misschien heb je het vanmorgen al meegemaakt. En dan zie je, hoor je als het ware knikken en Maar ondertussen ben je met gedachten bezig. En voor je het weet... Ga je dingen invullen? Of ga je een aanname doen? En dat kan met van alles te maken hebben. Dat kan te maken hebben met de relatie die je met die persoon hebt. Oh, hij zal wel weer. Het kan ook te maken hebben met hoe scherp jij bent. Hè? Of je nog koffie gedronken hebt en dergelijke. Hoe je uit je bed gekomen bent. Dit met heel veel facetten kan het te maken hebben. Maar dat je dus niet scherp luistert of op een bepaalde manier luistert. En ik denk dat God tegen ons wil zeggen van weet je, die gelijkenis van de zaaier, dat zijn ook 4 vormen van hoe je luistert naar God. Dus verschillende manieren. Let op hoe je luistert. Degene die trouwens wel eens met coaching te maken hebben, ik zie Marco ook zitten. Wij spreken in onze branche ook wel eens van, en in deze zomerse periode is het ook heel goed om dat te gebruiken, een lekkere pot Nivea. Insmeren met Nivea. En Nivea staat voor niet invullen voor een ander. Ja, dus onthoud dat. Als je in gesprek bent en ben je aan het luisteren, zit ik goed onder de Nivea. Ja, belangrijk. Anders krijg je zonsteek. Ja. Dus dat luisteren. Nu ga ik even verder in vers 11 tot met 15. Daar staat het volgende. Want dan gaat Jezus die gaat uitleggen wat dat nou betekent, wat hij zojuist verteld heeft. Namelijk, hij zegt, het zaad is het woord van God. Het zaad dat langs de weg valt, zijn de mensen die het woord wel hebben gehoord, maar bij wie de duivel het woord uit het hart rooft. Daardoor geloven ze niet en worden ze niet gered. Het zaad dat op de grotsgrond valt, zijn de mensen die het woord blij geloven als ze het horen. Maar het geloof van die mensen heeft geen wortels. Hun geloof zit niet diep. Ze geloven wel een tijdje, maar als er moeilijkheden komen, verliezen ze hun geloof. Het zaad tussen de distels valt. Dat tussen de distels valt, zijn de mensen die eerst het woord wel geloven. Maar ze maken zich aldoor zorgen. En omdat ze rijk zijn en van de mooie dingen van de wereld houden, wordt het woord verstikt en er groeit geen vrucht aan. Het zaad dat in goede grond valt, zijn de mensen die met een goed en gelovig hart het woord horen. Er gehoorzaam aan zijn en het vasthouden. Vasthouden in de NBG-vertaling staat, die volharden. En daardoor groeit er aan hen veel vrucht. En je kunt zo ontzettend bezig zijn met groter en beter en mooier, et cetera, dat het eigenlijk zelfs je vrucht overwoekert. Ik heb een foto gevonden op internet van een huis. Dat krijg je als je niet tijdig snoeit. En ik weet waar ik over praat. In een vorig huis, vanmorgen werd gezegd van, wat bedoel je nou met deze foto? Ik zie drie huizen. Ik zeg, kijk eens naar het middelste huis. Dat krijg je als je niet goed snoeit, weet je. Of niet tijdig erbij bent. Dan kan er van alles groeien. En ik weet waar ik over praat, want ik heb ooit een hele mooie klimop in de tuin gehad. Oh man, op een gegeven moment, ik werd het beu, want ik begon met knippen. En ik was dan een week later, en dan moet je goed doorwerken, hoor. Was ik weer 20 meter verder met knippen. En dan kon ik weer opnieuw beginnen. Dat ding groeide zo ontzettend snel. Op een gegeven moment zei ik, weet je, we halen het gewoon weg en we gaan een schutting neerzetten. Dat hebben we ook gedaan. En 2 jaar erop houden we nog steeds met de wortels bezig, om die eruit te krijgen. Als je die niet goed uitgraaft, man, het blijft groeien. Dus het is zo ontzettend belangrijk van welk zaad er natuurlijk wordt geplant. Ook in jouw grond. Maar dat is het mooie. Laten we gewoon inzoomen op deze gelijkenis. En ik ben met 5 punten gekomen die ik jullie deze ochtend mee wil geven. En natuurlijk ook mezelf mee wil geven als het gaat om deze gelijkenis. Op de eerste plaats is dat, hoe is jouw grond? Want ik geloof niet dat het hier om de zaaier gaat, maar het gaat hier om de grond waar het zaad in terecht komt. Je zou haast kunnen zeggen dat jouw geest, dit is in feite een tuin. En jij bepaalt ook wat er gezaaid wordt. Jij staat bepaalde dingen toe, of je staat bepaalde dingen niet toe. He, daarin ben jij in feite de... Daar ben jij de baas over. Jij bepaalt dat gewoon. Dus wees voorzichtig dus met wat je in je tuin plant. Want alles wat je plant, net zoals die klimop, alles wat je plant, dat groeit. Dus dat betekent, goede gedachten, die groeien. Slechte gedachten groeien ook. Het is belangrijk om dat te weten. He, dat je niet denkt van, ach, dat onkruid is nog klein. Weet je, dat vervalt straks bij die hele mooie vruchten en planten en noem maar op. Maar dat is niet zo. Dat gaat ook groeien. En voor je het weet gaat het overwoekeren. Ja? Hoe komt nou het zaad in jouw tuin terecht? Hoe komt het nou jouw geest binnen? Op de eerste plaats zijn in feite 3 dingen. Op de eerste plaats door je oren. Datgene wat je hoort, datgene waar je naar luistert. En we hebben al vaker gesproken, ook de afgelopen maanden. Weet je, het gaat er niet om wat je buurman zegt, wie jij bent. Of je collega, of je buurvrouw, of je partner, of ik. Het gaat erom wat God zegt, wie jij bent. Dat is heel belangrijk. Want God, die zegt niet tegen jou, omdat jij iets goed gedaan hebt van mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Maar voor wie jij bent. Voor wie jij bent. Dat is zo belangrijk. Daarom houdt hij van je. Dus door je oren, waar je zoal naar luistert. Zaad komt ook in je tuin. Dus in je geest. Door je ogen. Datgene waar je naar kijkt. Datgene wat je ziet. Die beelden. Misschien heb je er wel eens gehad. Soms denk je van, ja, vroeger was ik er nog wel ontvankelijk voor. Als ik dan naar een spannende film keek of zo, dan durfde ik bijna mijn bed niet in te gaan. Of dan kwamen die beelden terug. Maar dat is nu niet meer. Nou, als dat zo is, dan zou het misschien kunnen zijn dat je wat dover bent geworden voor bepaalde prikkels. Maar prikkels zijn er nog steeds. Dus waar kijk je? Waar kijk je naar? Ja? Wat laat je binnenkomen? En op de derde plaats, ook door je mond. Wat je uitspreekt, wat je over jezelf proclameert, wat je over een ander proclameert en wat je over een ander zegt. En dat is ook van wezenlijk belang. He, dus wees voorzichtig met wat jij toestaat in je tuin. Het is belangrijk om te beseffen. Het is niet zomaar van, ja, dit overkomt me. We hebben een keuze gekregen. We hebben echt een keuze gekregen om ook te weren. Om te zeggen van, maar daar wil ik niet naar luisteren. Want deze gossip, weet je, daar wil ik niet naar luisteren. Ik wil goede gedachten ontvangen. Dus dat betekent goede gedachten ook planten. Even twee vragen ook aan je. Welke acties? En misschien een mooie vraag om die ook gewoon mee te nemen, ook richting de komende twee weken. Over twee weken dan gaan we weer deel 3 in. Om dan eens te bedenken van, welke actie onderneem ik nou om ervoor te zorgen dat ik goede grond word? Dat ik goede grond ben? Dat ik ontvankelijk ben? He, dat je dat zaad ook kunt ontvangen? Nou, die goede grond. Om daar goed over na te denken. En de tweede vraag die ik je mee wil geven is, welke gedachten heb je laten zaaien die niet van God zijn? Dus welke woorden heb je laten zaaien in je hart? Er kunnen minderwaardigheidsgevoelens zijn, ik hoor er niet bij, of ze horen me nooit. Het kan een aanklacht zijn, jij ook altijd, logisch, want je vader, logisch, want whatever. En het kan van alles zijn, het kan boosheid zijn. Wat heb je toegelaten? Want sta je toe of gooi je het weg? Belangrijk om je dat ook te beseffen. En die les van de gelijkenis, die ligt dus niet in het werk van de zaaier. Het ligt niet aan God. In deze gelijkenis. Het zaad is overigens ook voor iedereen hetzelfde. Ik zou haast zeggen, dat is 100% kwaliteitszaad. Dus topzaad. Levensveranderlijk zaad is dat. Daar hoeven we niet over te twijfelen. Dus we hoeven niet over de zaaier. Die staat volgens mij niet centraal in deze gelijkenis. Het zaad staat ook nog ineens zo centraal in deze gelijkenis. Maar wat wel centraal staat is, hoe ontvangen we het? Hoe ontvangen we het? En de les die ik eruit haalde in mijn voorbereiding, dat vond ik wel leuk. Dacht ik van, ik heb ook nog met andere pastors over gesproken. Ik zeg, welke lessen hebben jullie eruit gehaald? Maar de les die ik er voor mezelf uithaalde was van, die 4 fases die beschreven worden in de gelijkenis van de zaaier, die komen om en om ook in onze levens gewoon voor. Het is niet van ik ben die. Of ik ben die. Of luisteren van, oh, die ander zit waarschijnlijk zit met die distels. Oh, die andere, ja, zit met die vogels. Nee, jij. In welke fase zit jij zelf? En ik ben erachter gekomen dat ik wel eens switch van fase naar fase. Hè, wat doe je dus met de woorden die God tot je spreekt? Dus die 4 soorten grond in de gelijkenis, dat zijn in feite 4 ontvangstkanalen. 4 ontvangstkanalen. Bijvoorbeeld, we hebben een goede dienst gehad. We hebben het woord gehoord. Het ging over geworteld zijn. 4 ontvangstkanalen. Je gaat naar huis. Hey, eerst wel lekker koffie drinken. Even lekker connecten met elkaar. Je gaat naar huis. Weer eens lekker. Met andere woorden, we hebben hetzelfde zaad gehad. Maar onze grond bepaalt wat er gaat gebeuren met dat zaad. Namelijk, zodra je thuis komt, ga je vasten. Zodra je thuis komt, ga je naar de voetbalwedstrijd kijken. Zodra je thuis komt, ga je, whatever, vul maar in. Pak nu even wat plastische voorbeelden. Maar wat doe je ermee? We hebben allemaal hetzelfde zaad. Het zijn dezelfde woorden die ik uitspreek. En toch, we gaan er verschillend mee om. Dus hoe is jouw ontvankelijkheid? Hoe is jouw grond? Hè, wat doe je? Hè, zorg je ervoor bijvoorbeeld dat grond zacht gemaakt wordt. Dat het ontvankelijk wordt. Dat er stenen uitgehaald worden. Het tweede punt. Let op de vijand van je vrucht. Er zijn namelijk 3 dingen die de vijand doet zodra je het woord van God serieus gaat nemen. Dat is namelijk stelen, struikelen en verstikken. Want hij wil namelijk het vrucht dragen, dat wil hij voorkomen. Stelen, dat gaat op de manier van twijfel. Is het wel voor mij? Ken je dat? Ja, die anderen zijn zo blij. Of ik snap het, dit vind ik lastig. En dat niet navragen, gewoon doorgaan. Allerlei gedachten om het maar bij je weg van je vandaan te halen. Dat zijn in feite die vogels die dat zaad wegpikken. Een ander is struikelen. Struikelen kan zijn door bepaalde of niet beleden zonde in je leven waar je tegenaan loopt. En dat kan gewoon zijn dat er bepaalde rotsbrokken of brokjes zijn, whatever, in je leven, in die grond, waardoor dat wortelen ook tegengehouden wordt. He, dat houdt je gewoon weg ook van je roeping. He, doordat je niet geworteld bent, daardoor niet stevig, niet stabiel ook kunt worden. En de vijand werkt ook met het verstikken. En verstikken, nou, ik herken dat ook in mijn leven, he, dat ik soms ook dat ik denk van, oh man, ik voel even een klein stukje verstikking. En hoe werkt dat dan? Bijvoorbeeld met focus op andere dingen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dingen die op dat moment allemaal even net wat belangrijker zijn. Of bijvoorbeeld, wat denk je van je werk? Wat denk je van je gezin? Je kids? Noem maar op. He? Zaken die belangrijk zijn, maar welke plaats geef je ze? He, dus stelen, struikelen en verstikken. Dat zijn zaken waar de vijand mee werkt om je van die vrucht ook, van vrucht dragen, te houden. Een derde gedachte die ik je mee wil geven is, er is ook een tussentijd. Ik noem het ook wel een voorbereidingstijd. Voor iedereen in de Bijbel die geroepen werd door God, is er een tussentijd tussen de roep en de realisatie van die roeping. En misschien ervaar je dat ook. Ik heb het ook ervaren. Bij mij zat er een kleine 28 jaar tussen. Het kan verkeren. Soms heb je wel wat lessen te leren, hè, voordat je aankomt. Jozef bijvoorbeeld. Tussen Jozefs droom en dat hij onderkoning was, zat 13 jaar. Wat denken we van Jezus? Na 30 jaar ging hij public. Dat was ook voorbereidingstijd. Er zat ook een tussenperiode in. En we zien het ook bij David. 1 Samuel 16. Daar lezen we, ik heb de tekst niet op de beamer, maar daar lezen we dat Samuel die is op zoek naar een volgende koning. En dan neigt hij in feite dezelfde fout te maken die wij ook wel eens maken. Namelijk, we gaan naar uiterlijkheden kijken. We gaan vertrouwen op het vertrouwde. He, we zoeken dan een soort Saul. Yeah. Zo'n man zoek ik. Krachtig. Yes. He, de mens kijkt namelijk naar het uiterlijk. Maar God kijkt altijd naar het innerlijk. Dus wat zegt God? David. En waarom David? Die had nogal wat voorbereidingstijd gehad. Achter de schermen, zou je haast kunnen zeggen. He? Ik weet niet of je het weet, maar David, tussen zijn 10e en zijn 13e werd hij gezalfd. Er gingen dus nogal wat jaren voorbij. He, voordat hij zichtbaar werd. Voordat ook zijn vruchten ook zichtbaar werden. Misschien had je vanmorgen wel tijdens de worship een moment, een bepaald moment van aanraking. Dat je dan tegen je partner zegt van, oh dat nummer, oh dat trof me. Heerlijk, gaaf, tranen over mijn wangen, wow man. Ik werd echt geraakt. Maar dat wil niet zeggen dat je vanmiddag ineens helemaal veranderd bent. Misschien zegt je partner nog steeds van, die sokken die slingeren je nog steeds rond. Je ruikt nog steeds niet op. Met andere woorden, we kunnen geraakt worden door iets, maar dat wil niet zeggen dat we gelijk veranderen. Er is ook een tussentijd, zit daarin. Er is een proces nodig, hè, om ons gedrag ook daarmee ook te raken. Dan de vierde. Welke voeding neem je tot je? Onder de grond, krijgt plant, krijgt je ook voeding. En vaak zijn wij gericht op, wat ik al zei, die vruchten. In plaats van, maar welke voeding neem ik nou tot me? En als jij dus vandaag zoiets hebt van, hey, ik weet dat ik een roeping op mijn leven heb. En dat gaat verder dan bepaalde taken uitvoeren. Ik weet dat God me ergens voor geroepen heeft. Dan zou het makkelijk kunnen dat jij nu in een soort tussenfase zit. Dat je denkt van, wat gek, ik hoor hem de laatste tijd wat minder. Wat gek, ik heb er misschien wat minder gesprekken over. Maar dan weet ik zeker dat God op dit moment tot jou zegt en tot jou spreekt van, let op de voeding die je tot je neemt. Want die voeding die gaat bepalen welke vrucht je gaat dragen en welke vruchten nodig zijn om die roeping ook gestalte te geven, die je nodig zult hebben. Want bepaalde vruchten zijn ook vruchten die we zelf ook nodig hebben tot onze voeding. Daar heb ik je vorige week over verteld. Hè? Vruchten is niet alleen voor de ander, maar soms valt de vrucht ook op de grond, wat ook weer voeding wordt voor je eigen wortels. Dus leer te groeien, ik heb hier geschreven, leer te groeien in een proces. Het is niet te denken van, ja maar als dan krijg ik hele mooie druiven. Als ik werk elke dag 3 uur stille tijd, dat zou geweldig zijn. Nou, dan zouden mijn druiven heel wat zichtbaarder worden. Als. Even dingen op de lange baan schuiven. He, dat je zegt van, ja maar, kijk, als ik een partner heb, dan gaat het een stuk makkelijker, want dan kunnen we elkaar aanmoedigen. Of als ik eenmaal een baan heb, dan zal die focus ook wel veranderen van baan meer naar mijn roeping toe. Of als ik hersteld ben van een bepaalde ziekte. Of als, vul maar in, je kunt je zo laten verloochenen dat je zaken op de lange baan gaat schuiven. Met andere woorden, leer de tijd waarin jij zit, leer die te verstaan. En vul hem, vul die tijd, vul die grond met goede gedachten, met goed zaad. Ja. Een andere die ik hier nog had staan, maar daar ben ik, volgens mij ben ik daar de enige geweest die daar last van heeft gehad in zijn leven, dat is vergelijken met anderen. Ik weet dat ik voor een kerk sta waar niemand dat heeft, ik heb dat wel gehad. En dat was dan toch altijd zo van, dan was ik de meerdere, dan was ik de mindere. Maar dat gebruikt ook de vijand, om je ergens vandaan te houden. Dat gebruikt de vijand ook, om maar zo ontzettend bezig te zijn met jezelf, in plaats van met wat God voor jou heeft. Vaak in zo'n tussenperiode. He, dus niet kijken naar Jantje of Pietje, of bijvoorbeeld, wat we ons ook ontzettend mee bezig kunnen houden, is de bloesem bij een ander. Dat ziet er mooi uit, joh. Die staat toch lekker te bloeien. Ja, maar daar hangt misschien nog geen vrucht aan. Het gaat om vrucht dragen. We kunnen ons laten verleiden daardoor. Ja, er is een verschil tussen bloesem en er is een verschil tussen bloesem en vrucht. Dus laten we ons niet druk maken over bloesem. Ja, dus laat je niet ontmoedigen of afleiden door het zichtbare. Het vijfde. Bouw aan het stuk muur dat voor je is. In Nehemia 3. Dan kunnen we lezen dat de hoge priester Eliasib moest daar een stadsmuur bouwen. De stadsmuur rondom Jeruzalem, die werd hersteld. En was dat zo van, nou, een volk en dan gaan we gelijk allemaal bouwen. En we beginnen helemaal links en we bouwen die muur zo lekker naar. Nee, als je kijkt, dat is wel heel leuk om door Nehemia 3 te gaan. Ik heb het niet geteld, het aantal. Er zijn misschien wel een paar mensen die dat weten hier in ons midden. Maar een aantal keer wordt gesproken welk stuk, muur of poort hersteld werd. Het grappige is namelijk, als je het goed leest, dan staat daar letterlijk 2 keer. Ieder bouwde dat stuk muur tegenover zijn eigen huis. Tegenover zijn eigen vertrek. Dus iedereen was bezig met het bouwen van zijn eigen muur. Dus dat stuk wat voor jou ligt. Wat voor jou ligt. Die steen die voor jou ligt. En die steen die voor jou ligt kan eventueel een steen zijn die niet zo sexy is. Wat niet zo leuk is en wat misschien zelfs jou de gedachte ook brengt van, wat gaat mij die steen nou verder brengen in mijn roeping? En toch is het belangrijk dat je die steen oppakt en dat je die gaat bouwen. Dan kunnen we hebben dat we in een fase zitten. Dat we denken van, weet je, ik wil in mijn roeping staan. Dat kan ook in deze kerk zijn. Dat je denkt van, dit team. En dan kan God toch zeggen, maar weet je, ik heb ook een behoefte. En ik heb zo'n zorg voor je, dat ik graag wil dat je in dit team mee gaat bouwen. Waarom? Ik wil je dingen leren die jij zo ontzettend nodig zult hebben om uiteindelijk te kunnen floreren. En niet alleen maar bloesem te kunnen dragen, maar veel vrucht te kunnen dragen in dat team wat nodig is. Want het is nodig dat mensen met vruchten daar komen. En soms kunnen dus dingen als een omweg voelen. Ik heb in mijn leven een hele hoop meegemaakt. Als je erover wilt praten, maak een afspraak met me. Want het is één groot getuigenis. Ik heb 6 jaar heb ik een vorm van MS gehad. Ik moest gereden worden naar mijn werk, na een half jaar thuis gezeten te hebben. En ik dacht, maar hij heeft mij geroepen. Hoe kan dit nou? En voor je het weet, ga je met de gedachte spelen van, waarom laat hij dit toe? Maar weet je, ziekte komt niet van hem. We hebben met een vijand te maken. En die wil je dwarszitten op allerlei manieren. Hij wil dingen van je stelen. Hij wil je verstikken. Hij wil je doen struikelen. Die dingen waar we het over gehad hebben. Hij wil dat je oog en je oor en je mond anders gebruikt gaan worden dan het verlengde van je roeping. Maar het is een tussentijd. Daarmee wil ik je bemoedigen. Het is een tussentijd waar je in zit. En pak die tijd. Pak die tijd om die tijd te vullen. Pak die tijd om je te oefenen. Ook in de vrucht van de geest. Want ik wil in geduld groeien. Die vrucht, ik wil dat die zichtbaarder gaat worden in mijn leven. Dan moet je niet met die vrucht bezig zijn. Dan moet je zorgen dat het juiste zaad geplant wordt in jouw tuin. Dan moet je gaan zorgen dat je geworteld gaat worden. Dan moet je gaan zorgen dat het water van de Heilige Geest, weet je, door die grond gaat spoelen. Waardoor die aarde zacht gemaakt wordt. Waardoor je een verdiepende laag kunt aanbrengen in jouw leven. En dit is allemaal nodig. Want we willen een hoge, stevige boom. We willen toch dat mooie, hoge gebouw dat zichtbaar is. Dat ligt niet onder de korenmaat, maar dat het zichtbaar is voor Breda en omstreken. We willen toch een verschil maken. We willen een verschil maken in deze stad. We willen een verschil maken in de familie waar je zit. Met misschien allemaal mensen die de Heer niet kennen. En jij bent de enige, je wordt uitgelachen. Maar je wil een verschil maken. Door hen te zegenen. Niet altijd op de hoek van de straat, zodat iedereen het ziet. Maar gewoon in het verborgene ben jij bezig. Wij zijn allemaal in het verborgene bezig. Omdat we ons schamen? No way. We hebben wijsheid ontvangen. We hebben wijsheid ontvangen. In het verborgene bezig zijn. Lekker ontwikkelen. Want als dan die tijd komt, vruchten op zijn tijd. Hij maakt de tijd duidelijk. Dan kun je uit gaan stappen. Maar dan sta je daar wel met vruchten. Weet je? En dan is het geen fake, want je bent door een proces gegaan. Je bent, zoals we ook wel eens zeggen, door schade en schande wijzer geworden. Maar je bent wijzer geworden omdat je weet waar liggen de valstrikken. Maar je bent ook wijzer geworden omdat je bent gaan geloven. En dan heb je je eigen gemaakt, namelijk hoe hij over jou denkt. In plaats van alle anderen over je denken. Als je met dat stukje aan de slag gaat, hoe hij over jou denkt. Dan zijn er genoeg mensen die je daarbij bij kunnen helpen. Als het gaat om teksten die in de Bijbel staan. Die uitspraak, God die uitspraken doet van hoe hij over jou denkt. Hoe lief hij jou heeft. Dus daarom, de vijand kan rare sprongen maken in je leven door ziekte, een ongeval. Het zijn allemaal noodgrepen om je er vandaan te houden. Het devies is, ga gewoon door met het oppakken van dat stukje muur wat voor jou is. Niet naar anderen kijken. Gewoon een stuk muur dat voor je ligt opbouwen. Ja, ik geloof dat u mij dit stuk hebt gegeven om te herbouwen. Want zonder dit was het nooit gelukt om die veilige stad ook te bouwen. En dat was voor hen het fundament. Er staat ook in de Bijbel, doe wat je hand vindt om te doen. Doe wat je hand vindt om te doen. Dat geldt niet alleen in deze kerk, ik had het straks even over teams. Dat geldt ook gewoon daarbuiten. We kunnen veel doen. Bid en werk. Bid voor wijsheid. Bid voor een zachtmoedig hart. Onderscheiding van geesten. Weet je, en ga je weg, ga je gang. Stap uit die veilige boot. Stap op het water. Geweldig lied dat we ook zongen. voor dit woord. Al zijn de golven nog zo hoog, Heil helpt jou daardoorheen. Dus tot slot. Misschien heb je een lange adem nodig. En duurt die voorbereidingstijd best lang. Misschien heeft God iets in je hart geplant. Onlangs, misschien jaren geleden. En het is nog niet boven de grond zichtbaar geworden. Maak je niet druk. God is met je bezig. En God geeft je situaties. De eerste situatie die je gaat krijgen is al direct na de dienst bij het connecten. Hoe luisteren we? De volgende situatie is al vanmiddag. Als je met je vrienden en je partner, whatever. Hij geeft heel veel situaties. Waarin we gewoon goed kunnen doen. Waarin we zegenend bezig kunnen zijn. En waarin we onszelf kunnen oefenen. Oefenen in het ontwikkelen van vrucht. Heeft iemand wel eens tegen mij gezegd, zaden kunnen niet doodgaan? Moet maar eens gaan googlen. Ze hebben ooit in een oude piramide hebben ze nog zaden gevonden. En toen gingen ze die zaden gingen ze testen. En er zat nog leven in. Zaden kunnen niet doodgaan. Het kan zijn, en daar wil ik mee eindigen. Het kan zijn dat jij denkt dat zaad wat ooit geplant is. Ik ervaar het niet. Ik voel het niet. Je bent misschien kwijtgeraakt. Het kan zijn in je huwelijk. In je relatie. Misschien dat je zaken opgegeven hebt. Maar weet, God is een God die zaad nieuw leven in kan blazen. Die nieuw leven in kan blazen. En ik wil lezen met jullie, om af te sluiten, Job 14, vers 7 tot en met 9. Daar staat, voor een boom, voor jou, zoals jij hier zit, is er altijd hoop. Als hij wordt omgehakt. En soms kun je je zo voelen. In een relatie of qua ziekte. Dat je denkt van, man, ik dacht ook, ik dacht serieus, in mijn vierde jaar dacht ik van, maar waarom er nog voor bidden? Waarom heeft hij niet gelijk na een week naar een genezingsdienst gegaan? Ik geloof niet zozeer in genezingsdienst. Ik geloof dat God altijd wil genezen. Altijd. 24 uur per dag. 24/7. We hebben zo'n ontzettend liefdevol God. En er is altijd hoop. Als hij wordt omgehakt, loopt hij weer uit. Er blijven nieuwe loten komen. Al wordt zijn wortel in de aarde oud. Al gaat zijn stronk dood in de grond. Moet je nagaan. Ik had 28 jaar geleden kreeg ik een roeping over mijn leven. Daar gaat er nogal wat jaren overheen. En ik had het gevoel dat die stronk dood was in de grond. Maar zodra hij water ruikt. Zodra die wortel dat water weer kan raken. Dan kan het weer gevuld worden. Zodra hij water ruikt, bot hij weer uit en vormt twijgen als een jonge plant. Als een jonge plant. En dat geloof ik. Dat geloof ik. Jij kunt misschien denken, dit is niet meer te herstellen. Jij kunt misschien denken, oh man, wat blijft die genezing? Jij kunt misschien denken, die relatie met mijn broer, die relatie met, oh man, moeizaam. Jij kunt misschien denken, ja, God zag mij misschien toen nog wel zitten, maar er is zoveel gebeurd in de tussentijd. Je kunt van alles denken, maar God heeft gedachten over je. Wat ook in Jeremia staat. Ik heb gedachten van heil over jou, niet van onvrede. Waarom? Om jou die hoopvolle toekomst te geven. Hey, laten we bidden met elkaar. Laten we onze ogen sluiten. En als jij je herkent in dit stuk van de boodschap, en jij wilt ook andere grond zijn, dat je zegt van, ik wil ontvankelijk. Ik wil ontvankelijk zijn, ik wil luisteren naar die stem of weer opnieuw gaan luisteren naar datgene wat hij tot mij te zeggen heeft. Omdat ik heel diep ervaar, hij heeft een roeping op mijn leven. Maar ik wil voor alles openstaan. Ik wil datgene doen wat voor mij ligt. Datgene oppakken, datgene aanpakken. Ik wil in gehoorzaamheid stappen gaan zetten. Ik wil in feite gewoon, al loop ik 30 jaar mee in het evangelie, ik wil niet meer Oost-Indisch doof zijn. Ik wil gehoorzaam zijn aan zijn woord op mijn leven. En je wilt die keuze maken, dan mag je dat kenbaar maken door je hand omhoog te steken. Steek gewoon je hand op en zeg van God, ik wil met u vanaf vandaag, wil ik weer lekker doorstarten. En wil ik mijn leven, weet je, met u oppakken. Dankjewel, ik heb jullie handen gezien. Dankjewel. Oké. Er zijn nog meer mensen die gewoon zeggen van, hey, we gaan een nieuwe start maken. Er is altijd een nieuwe start mogelijk met hem. Yes. Ik heb je hand gezien, dankjewel. Laten we met elkaar bidden. Bid mij maar na. Ik zal het in korte zinnen doen. Lieve Vader, dank u wel. Dank u dat u omziet naar mij. Dank u dat u mij lief heeft. Niet om wat ik doe, maar voor wie ik ben. Ik ben uw kind. En ik wil uitgroeien naar uw zoon. Naar die dochter die u bedoeld heeft. En daarom wil ik op dit moment alles wat daar niet mee te maken heeft, alle last, alle zonde, ik wil het wegdoen uit mijn leven. En ik vraag u vergeving. En ik mag weten dat u nieuw leven voor me heeft. Dat u dat nieuwe leven wilt ontspruiten. En dat kan ik alleen maar als ik dat goede zaad in mijn hart ontvang. Heer, hier ben ik om uw wil te doen. En dat bid ik zo in Jezus' naam. Amen.